De kerkraad deelt het volgende mede. Dat de dankdagcollecte in totaal heeft opgebracht 59.020 gulden en 80 cent. Naast den heren, hartelijk dank. In ondertrouw opgenomen, Adrianus van Kempen en Antje Josina Molenaar. Huisbezoek, dinsdagavond zuster Gauw Kleinjan en John, de familie John Kooijman. Eveneens dinsdagavond H.G. Barendrecht en J. Ophof. Donderdagavond A.J. Panis en R.M. Dekkers. Dinsdagmorgen A.M. Verzeil en E. de Vries, zo de heren wil en wij leven.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, in afwijking van de opgegeven Psalm 119, vers 69, willen wij zingen vanmorgen in verband met het feit dat we een rouwdragende familie in ons midden hebben. De familie M.D. Kleinjan, die in de afgelopen weken man, vader en grootvader moesten afstaan, die gisteren ook begraven mocht worden. In verband met dit droeve feit willen wij zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslag. We noemen nu Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente, wij willen ons vanmorgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En na de lezing van Gods geboden zingen uit Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 79 dat we willen zingen na de lezing van Gods heilige wet. En de schriftlezing voor vanmorgen is genomen uit de profetieën van Ezechiël. Het negende hoofdstuk, dat zal u in zijn geheel worden voorgelezen.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. In 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land en dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: doe de opzieners der stad naderen, en elk een met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En 1 man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinkoker was aan zijn lendenen. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van den God Israëls hief zich op van den gerub waarop hij was, tot een dorpel van het huis. En hij riep tot een man die met linnen bekleed was, die den schrijvers inkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zei tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelfde gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren: ga door de stad achter hem en slaat. Jullie der hoog verscholen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt dan niemand op de welke het teken is en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zei tot hen: verontreinigt het huis en vervul de voorhoven met verslagenen, gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit en zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, en dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? En toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol afwijking, want zij zeggen: de Heer heeft het land verlaten en de Heer ziet niet. Daarom ook wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Ik zal een weg op hun hoofd geven. En zie, de man die met linnen bekleed was, aan wie lenderen de inkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had.
Gemeente, de tekstwoorden die wij met elkaar vanmorgen willen gaan overdenken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel in het bijzonder de versen 4 tot en met 6 van Ezechiël 9. Deze woorden: en de Heere zeide tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren: ga door de stad achter hem en slaat. Jullie der oog verscholen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke het teken is en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. Tot zover. We willen vooraf de Heere bidden om zijn zegen in onze voorbeden en dankzegging, in het bijzonder gedenken uiteraard aan de rouwdragende familie in ons midden. Daarnaast gedenken we aan onze zuster den Hollander Koudstaal, die nog steeds in het ziekenhuis mag verblijven. Het gaat naar omstandigheden wel. En naast deze voorbeden ook de dankzegging voorzocht van de familie Adriaan Bevelander, die afgelopen vrijdag 4 november mochten gedenken, 40 jaar door de Heer in de band van het huwelijk gedragen en gespaard te zijn gebleven. We willen samen bidden. Heere, u brengt ons vanmorgen aan deze plaats. En u nodigt ons. U roept ons ertoe op. Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht geduriglijk. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Heere, wil zo die hartelijke gezindheid door de geest der genade en der gebeden kon het zijn in ons aller hart vanmorgen werken en uitwerken. En daar waar gij die genade hebt verheerlijkt tot eer van uzelf, geef dat daar ook een versterking mag worden gevonden in het leven van het gebed. Heere, tot u komen wij ook vanmorgen, en tot wie zouden we anders en beter kunnen heen gaan dan tot u? Gij die niet alleen de God zijt van hemel en aarde, uit wiens hand alle dingen rein en volmaakt zijn voortgebracht, maar gij die ook dezelfde God zijt, bij wie we op grond van uw eeuwig blijvend getuigenis toch mogen weten dat bij u de woorden van het eeuwige leven zijn toebetrouwd, dat die daar worden gevonden, en dat u begeerig zijt om die woorden van de menigelei genade Gods ook naar de rijkdom van uw welbehagen uit te delen in de weg van uw goddelijke inzettingen. Heere, dan komen wij u bidden en smeken om het bewijs van uw genade. Want als we ook weer achterom zien, en daar worden we elke nieuwe week weer toe geroepen, niet om zomaar onnadenkend met uw dag de nieuwe week in te gaan en weer voor te leven, zoals we zo vaak de week uit en week in kunnen gaan, als gij het niet verhoedt, maar we worden geroepen in de aanroeping van uw naam toch telkenmale om te zien, opdat het ook in ons hart en leven bevestigd zou mogen worden, die waarheid in ons binnenste, die door uw geest en met onze geest mag gaan getuigen. Ik zal gedenken hoe voor deze, ons, maar ook heel persoonlijk mij, de Heere heeft gunst bewezen. U weet, als we dat zo bidden met en voor elkaar, dat dan onze gedachten verschillend kunnen zijn. Want dat we hier mogen zijn is een levend bewijs van uw sparende hand. Maar u weet dat er ook in ons midden zijn de rouwdragende familie, die bij de ernst en de kortstondigheid van het leven in alle nadrukkelijkheid bepaald zijn geworden. U nam, Heere, een man, een vader en grootvader uit de kring van de familie. Eigenlijk moeten we het zeggen, menselijke wijs gesproken, toch nog op het onverwachts weg. Is er eerder voorbeden gedaan om hem te bewaren voor en in de operatie die hij zou moeten ondergaan? Uw weg, Heere, was ook in deze, in het heiligdom. En wie kan uw wijs beleid doorgronden? Wij zijn slechts mensen. We zijn van gisteren, hoe is dat ook weer bevestigd, Heere, de kring van de familie Klein Jan. En we weten niet wat de dag van morgen ons brengen zal, hoe anders is het verloop geweest. Behaagde u deze broeder op de leeftijd, ja de gezegende leeftijd van 78 jaar, van de zijde van zijn vrouw, van de zijde van zijn kinderen en kleinkinderen, weg te nemen? Hij mocht en hij moest aan het einde van de vorige week al begraven worden. En dat dan ook van dit sterven, deze ernstige roepstem, dan ook in werkelijkheid een prediking mag uitgaan, Heere, voordat we nog één woord hebben gesproken in de bediening van uw woord. Het wordt wel eens gezegd en het is goed om dat keer op keer te herhalen. Het kan. De ene zondag nog in de kerk, het kan. De ene zondag nog luisteren naar uw woord, op welke wijze dan ook, en de andere zondag vanmorgen alweer moeten op. Dan kent men, dat zijn wij mensen, onze stand en vindplaats zelfs al niet meer. Ernst leven wij. Het is ons gezet eenmaal te sterven. Gedenk aan onze weduwe heren die achterbleef. Zijn de laatste jaren voordat het einde kwam zoveel eerdere dieptepunten geweest. Het leven is volmoeid en verdriet, maar hoe wordt dat anders als dat werkelijkheid wordt niet buiten de deur van onze woning, maar ook aan de binnenzijde. Daar waar wij het in alle hevigheid moeten gaan ondervinden, de stormen van het leven, en dat ook in deze zin uw woord aan ons eigen hart bevestigd moet worden, dat de mens tot moeite geboren is. Ach Heere, en we zouden ook door deze weg niet kunnen komen, tenzij dat gij ook haar die achterblijft in het bijzonder als weduwe niet krachtig zou willen ondersteunen door het woord uwer genade. Daarom bidden wij, Heere, gij die met de ene hand zoveel uit haar leven hebt weggenomen. U hebt geslagen, ook al is uw slaan altijd met liefde gemengd. Wilt u ook met de andere hand van uw genade en van uw eeuwig ontfermen in de Heere Jezus Christus haar ziel vertroosten in haar geween. Heere, dat ze het mag gaan ondervinden dat gij de levende God zijt, die de weduwe ondersteunt en genade bewijst. Zo heeft de weduwe toch een geheel eigen plaats in uw woord ontvangen. Heere, gedenk ook aan alle kinderen die medelijden en mede rouwdragend zijn door het gemis van vader, grootvader of in welke band we dan ook tot de overledenen in het leven hebben gestaan. We leggen de droefheid van de kring van dit gezin en in wijder opzicht ook van de familie voor uw heilige aangezicht neer. En Heere, wil ze vanmorgen troosten, opdat ze nog aandacht mogen ontvangen om te kunnen luisteren. Want we kunnen zo door onze droefheid in beslag genomen worden, dat het woord dat ons wil verblijden en het woord dat ons wil troosten, toch nog aan ons voorbij gaat. Heere, gedenk ons in al onze noden, ook aan diegenen die eerder in rouw gedompeld werden. En wat kunnen onze zielen dan opengereten worden als we weer horen van sterven. En als we gevraagd worden om in verband met het sterven te zingen uit Psalm 103. Ach, dan staat het schreien ons nader dan het zingen, Heere, gij weet het. Hoe dat ook vanmorgen in deze gemeente is ontvangen. Troost dan ook in breder verband, Heere, allen die het kruis van gemis, in welke zin dan ook, in het leven hebben ontvangen. Geef toch die genade en geef dat geloof, Heer, om dat kruis door u opgelegd ook getroost te kunnen dragen. Wees zo ook met die zuster, Heere, die ge tot hiertoe in de weg van het wonder genadig hebt willen dragen en sparen. Ze mocht een operatie achter zich hebben en de weg van herstel zijn ingeslagen. Maar Heere, u weet van de ernst ook van deze ingreep. U zijt gij de kenner der harten en degene die de nieren proeft. Maar ook in heel letterlijke zin, Heere, Is dat in haar leven werkelijkheid geworden dat gij de God zij die niet alleen de nieren proeft, maar ook op uw tijd en uw wijze zorg draagt voor vervanging van een van die belangrijkste levensorganen die wij mensen niet kunnen missen. Heere, geef dat ook deze zuster met allen die met haar in deze weg hebben meegeleefd en meegebeden, de troon van uw genade mogen aanstormen met dankzegging en in ootmoedige verwondering. Heere, dat u de eer mag ontvangen van al deze dingen. Wil verder dragen en sparen. Naast de voorbeden worden we ook geroepen tot dankzegging. Zo wisselen ook in de gemeente van Barendrecht zich droefheid en vreugde af. En we worden geroepen om als gemeente, Heere, ja, tot het onmogelijke buiten het geloof, slechts mogelijk door het geloof, bedroefd te zijn met de bedroefde en verblijd met de blijde. U hebt ook een echtpaar na de dankdag, 2 dagen daarna, ook heel persoonlijk, een dankdag in de kring van het gezin en de familie gegeven. Daar waar u het gedenkwaardige gebeuren mocht laten beleven, dat zij 40 jaar in de band van het huwelijk voor elkaar gedragen en gespaard mochten worden. En dan vraagt dit, danken om gedenken. En het gedenken om terugzien. In het licht van uw woord. Daar waar je ook heel letterlijk tot het bondsvolk Israël eenmaal hebt betuigd. Gedenk aan al de weg die de Heere uw God u deze 40 jaar geleid heeft. En dan hoeven wij niet de weg van een woestijnreis achter de rug te hebben. U weet, Heere, hoe het ook in dat gezin gegaan is. De 40 jaren die achter liggen. 40 jaren met hoogte en dieptepunten. Maar door de genade Gods mogen ze zijn die ze zijn. Tot op de dag van vandaag. Geef ons, Heere, een hart om te danken. Geef ons een geest om u te erkennen. Om opmerkzaam te zijn. In al die dingen waaraan wij zo lichtvaardig vaak voorbij kunnen leven. Om stil te staan bij uw genade. En dan zijn het ook in deze vreugdevolle omstandigheden de goede tierenheden des Heren die tot bekering willen leiden. Heren, schenk ons zo vanmorgen een gezegend uur in uw huis. Zegen het woord dat we wensen te overdenken en dan weet gij wat wij daartoe allen nodig hebben. Op en onder de kansel, maar ook thuis aan de kerktelefoon. Zegen ook daar, Heere, allen, opdat ze mogen ervaren dat ge zelf in ons midden zijt en dat ge ook het middel van de kerktelefoon wilt gebruiken om uzelf te verheerlijken. Zegen ons hier, geef ons een onvergetelijke zondag met elkaar. Wees met de dienaar van het woord aan deze plaats die nu op dit ogenblik al bezig is. In het midden van zijn prediking in de gemeente van Doornspijk, gedenk de herder en leraar van deze gemeente, dominee Veenendaal, Heren. Stel hem daar tot rijke zegen en dat hij, gelijk als de gemeente, ook aan die plaats mag ondervinden dat ge niet gebonden zijt aan één van uw knechten, maar dat u ons mensen bindt aan het genademiddel bij uitnemendheid. Het welk is het woord Gods om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen nu gaan zingen uit Psalm 89, het 13e en het 14e vers. En ondertussen zult u de gelegenheid krijgen om uw liefdegaven voor de dienst des Heren af te staan. De Heren zegenen u en uw gaven. Thank you. Gemeente, na het amen op de prediking willen wij zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? We willen zingen na het amen op de prediking, Psalm 130, het tweede vers. Gemeente, er ligt in meer dan één opzicht een veel bewogen week achter ons. Dat geldt niet alleen in de zin van deze gemeente. Dat kan ook heel persoonlijk op ons zijn afgekomen vanmorgen voordat we naar het huis des Heren mochten gaan. Ik denk in algemene zin aan de gedenkdagen die de Heren ook in uw midden heeft gegeven. De jaarlijkse dankdag. Ik denk uiteraard ook naar de gelegenheid van dit ogenblik aan de rouwdragende familie in ons midden hiervoor in de kerk. Ook dat zijn gedenkdagen. En in andere zin, het is u bekendgemaakt, was er niet alleen een gedenkdag van droefheid, maar ook een gedenkdag van vreugde. En in al die andere dagen, in al die indrukken die wij de afgelopen week hebben mogen en moeten ondergaan, was daar ook, we zouden het bijna vergeten, de gedenkdag van de Reformatie. Dat steeds jaarlijks weer terugkerende gebeuren om stil te staan bij datgene wat God als een daad van zijn verlossing heeft willen doen in het verleden, zodat er vandaag nog mag zijn een kerk die begeert te staan op dezelfde grondslag van de Reformatie. Dat wil zeggen, die begeert een prediking naar schrift en belijdenis. En hoe wil het wel eens dat vaak het accent gelegd wordt, en terecht is dat, op de grootheid van Gods genade als een van de ontdekkingen in de tijd van de Reformatie. Wel, gemeente, we kunnen nooit groot genoeg getuigenis geven van die genade die toen weer helder is doorgedrongen naar de kerk van die dagen. Maar we mogen niet vergeten dat zelf, ja notabene dezelfde reformator Maarten Luther, niet alleen met de scherpe bewoordingen hem eigen heeft gesproken van de genade in Christus, waardoor de mens werd ontslagen van allerlei juk en menselijke inzettingen of wat dan ook, dat diezelfde man ook gesproken heeft van God die groot is in zijn oordelen, groot is in zijn gerichten. Zo behoren wij ook vandaag het woord Gods in uw midden te bedienen en ook daarna te luisteren, zal het wel zijn. De Heer is groot in zijn genade, maar ook niet minder groot in zijn gericht. En dat was niet alleen de ontdekking van Maarten Luther, dat is de ontdekking geweest van alle knechten voor hem. Dat lezen we ook op verschillende bladzijden in het Oude Testament, met name de boodschap van de profeten, zoals hij altijd onvervalst geklonken heeft in het midden van het bondsvolk Israël. Wat was dan Gods genade in het gericht? Wel dit, dat de Heere niet alleen de boodschap van het toekomende oordeel in al ernst liet verkondigen, maar dat hij ook altijd in diezelfde boodschap ook zijn genade liet meeklinken. Denk, om een enkel voorbeeld te geven, aan het getuigenis van Amos. Als hij zegt, de Heere, Heere zal zijn verborgenheid niet openbaren voordat hij het aan zijn knechten heeft laten zien. Hij zal geen ding doen. U kent die bekende tekst waarna Amos eigenlijk verder gaat. De leeuw heeft gebruld. Dat was de leeuw uit Juda's stam. En wie zou dan niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou dan niet profeteren? En zo ging het hem, zo ging het Habakuk in soortgelijke omstandigheden. Ook Habakuk was getroffen door het oordeel, het strenge gericht van God. Heere, als ik uw reden gehoord heb, zo heb ik gevreesd. En dan volgen die sterke bewoordingen. Mijn buik werd beroerd en voor uw stem hebben mijn lippen gebeefd. Ik werd beroerd in mijn binsten. Verrotting kwam, zegt hij zelfs, in mijn beenderen. En naar die ernst willen wij toch luisteren. Vanmiddag doen wij er immers weer belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof ook dit. dat hij wederkomen zal om te oordelen. Nu kent die opmerking wel al, verscheidene jaren geleden gemaakt. We zijn in een tijd terechtgekomen dat we nog wel belijdenis doen van ons geloof, maar geloven wij onze belijdenis nog wel? Dat is een heel verschil. Geloven we dat de Heere zal oordelen, niet alleen straks, maar ook al in dit leven. En dan gaan we van oud naar nieuw. Dat oordeel dat voltrokken zal worden, het eerst bij het huis van God vandaan. En dan zijn we eigenlijk aan het begin van onze tekst gekomen. Ook daar wordt gesproken over het oordeel dat met name het volk van God, het huis des Heeren, wacht. Dat moeten we niet aan ons verafschuiven en blijven uitstellen als iets dat in de verre toekomst in het verschiet ligt. Daar moeten we ook niet mee wachten tot de laatste bladzijde, het boek Openbaring bijvoorbeeld. Maar het is al verkondigd door de profeet Ezechiël. We schrijven boven onze tekstwoorden vanmorgen het oordeel over het huis Gods. En staan dan in de eerste plaats stil bij een huiveringwekkende opdracht. Die lezen we in de versen 5 en 6. En dan onze tweede en laatste gedachte, het vierde vers. Maar in het gericht spreekt God van zijn genadige ontferming. Het oordeel over het huis Gods. We luisteren eerst naar een huiveringwekkende opdracht. En in de tweede plaats luisteren we naar een genadige ontferming te midden van het gericht. Ons teksthoofdstuk begint zo duidelijk met het daarna. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een onlosmakelijk verband ligt tussen Ezechiël 8 en Ezechiël 9. En onze tekst zou niet te verstaan zijn zonder terug te zien naar wat Ezechiël door middel van een bijzonder visioen in het 8e hoofdstuk is geopenbaard. Hij sluit er immers zelfs bij aan. Daarna, dat wil zeggen, Ezechiël heeft al wat meer ontvangen van de Heer. Ezechiël, de profeet van wie we weten dat hij een van de profeten is geweest die al tot het volk in ballingschap gevoerd mocht profeteren van Gods gericht en van zijn genade. Mocht profeteren ook te midden van dat kleine deel dat ver van huis verkeerde. In letterlijke zin, maar ook in geestelijk opzicht. En dan vertelt Ezechiël 8, het hoofdstuk dus direct vooraf aan onze schriftlezing, dat daar ver in de ballingschap, in dat goddeloze Babel, zijn de oudsten van Juda, enkele oudsten van Juda, ik zeg het dan maar met mijn eigen bewoordingen, naar de ziener Ezechiël toegekomen en hebben hem allerlei vragen gesteld. Ezechiël, hoe zal het toch gaan met Jeruzalem? Die grote godstad waar de Heere zijn heerlijkheid zo kennelijk heeft willen openbaren. Die stad van Gods gunst. Die stad waar de Heere wil wonen, waarvan hij zelf ook getuigenis heeft gegeven door de mond onder andere van de profeten. Hoe zal het toch gaan, Ezechiël, met die heilige stad? En zo kunnen we vandaag de dag nog wel eens gesprekken voeren als de Heer het geeft. Dat we bezig mogen zijn niet alleen met het verleden, maar ook met de toekomende dingen. Maar zo is het ook Ezechiël gegaan. Hoe kan het anders gaan bij een ware geroepen dienstknecht van God, dat zijn hart toch ligt daar waar ons hart naar heen behoort te trekken. De stad Jeruzalem. En al sprekende en al denkende zegt Ezechiël dan: over Jeruzalem valt de hand des Heren, Heren op mij. Een soortgelijke uitdrukking die we veel bij de profeten aantreffen. Het wil niets minder zeggen dan: de geest des Heren werd vaardig over Ezechiël. En dan is het alsof hij door de geest Gods geleid wordt terug naar de plaats die hij nooit met zijn natuurlijk gezichtsvermogen had kunnen overbruggen. Krijgt hij dingen te zien, ach, die door geen natuurlijk oog gezien kunnen worden. Die door geen natuurlijk oor gehoord kunnen worden. Die in geen mensenhart zijn opgeklommen. Die dingen heeft God aan Ezechiël willen openbaren. Zouden kunnen zeggen, hij ontvangt een visioen, een vergezicht. Maar wat hij dan te zien krijgt is niet zo mooi. Maar het moet getoond worden. Er moet antwoord komen op die vraag die gesteld is: hoe is het nu met Jeruzalem? En dan laat de Heere verschrikkelijke dingen zien. Hij laat zien wat er met zijn heiligdom gebeurd is. Hoe de heiligheid van zijn huis onteerd is in plaats van geëerd. En daar willen wij maar heel kort zijn. U moet dat zelf nog maar eens thuis nalezen. Maar het komt hierop neer dat op een gruwelijke wijze meer dan eens valt dan ook het woord gruwelen. Gruwelen. En ge zult nog meer gruwelen zien. Dat verbondsvolk Israël. Van het huis van hun God. Een huis heeft gemaakt van afgodendienst. De dieren worden er aanbeden. De heidense afgod, de Tammuz, wordt aanbeden als de god van de oogst. En we denken er eigenlijk nog even bij na als we de dankdag hebben gehouden in de afgelopen week. Wie hebben we gedankt? Was het de landbouwer? Was het de wetenschap van de landbouw ook? Of was het de Heere die de wasdom heeft gegeven? Niets nieuws onder de zon. Toen al was er de verafgoding van die heidense god, van wie men meende dat hij ieder jaar het einde van de oogst stierf. En dan bedreven de vrouwen in de tempel rouw. De Tammuz was gestorven en in het voorjaar was daar weer het leven. Een van de meest afschuwelijke vormen van afgoderij. En het laatste wat kwaad was in Gods ogen was de aanbidding van de zon. Ook nog een verschijnsel wat je vandaag de dag kunt tegenkomen. Maar de Heer blijft er niet alleen staan bij de verontreiniging van zijn huis. Heel het land is vol van zonde en ongerechtigheid. En ook toen heeft de Heer niemand ongewaarschuwd verloren laten gaan. En dan zijn we aan het einde van 8. Dan zegt de Heer dat hij zijn profeten heeft gestuurd. Hij heeft het volk gewaarschuwd. Maar ze hebben niet willen horen. Al de roepstemmen naast hun neergelegd. Daarom. En dat is de directe aansluiting naar Ezechiël 9. Zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Hoewel zij voor mijn oren met luider stem roepen. Nochtans zal ik hen niet horen. En dan komt dat verschrikkelijke daarna. Dan krijgt Ezechiël te zien dat Gods oordelen die werden aangekondigd en niet voor waar werden aangenomen, terwijl toch al een gedeelte van dat toekomende oordeel was voltrokken, onder andere in de wegleiding naar Babel. Ze hebben het niet willen geloven, wel dan zal de Heere doortrekken met zijn gericht. De Heere gaat zijn volk bezoeken. En dan krijgt Ezechiël een niet minder indrukwekkend visioen te zien. Onder andere 6 mannen. Engelen moeten we eigenlijk zeggen in mannengedaante, zoals dat ook onder andere aan Abraham was geopenbaard toen de Heer het oordeel zou gaan vertrekken over Sodom en Gomorra. Wel, hij ziet 6 mannen. Maar naast die 6 die allemaal hetzelfde schijnen te zijn, hetzelfde beeld vertonen, namelijk mannen met een verdervend wapen in de hand. Naar de grondtekst is dat een verschrikkelijk wapen geweest. Naast die 6 ziet Ezechiël nog een andere engel. Daar zouden we veel over kunnen zeggen. We maken maar direct de sprong naar de engel des Heren. De Heere Jezus Christus voor zijn vleeswording, zoals de Heere ook zichzelf al in het Oude Testament op verschillende plaatsen en verschillende tijden aan zijn volk in een bijzondere openbaring bekend heeft willen maken. Wel, dat ziet Ezechiël allemaal tezamen. Maar dan moet de Heere als het ware zelf uitlegging geven aan de inhoud van dit visioen. Wat wil dit toch zeggen? 6 mannen en daarnaast die ene die afwijkt. Heeft geen wapen in de hand. En ook zijn kleding is anders. Hij heeft eigenlijk de kleding aan, zouden we kunnen zeggen, die hem laat zijn wat de hoge priester mocht zijn, ook onder het oude verbond. Hij is bijzonder gekleed. En daarnaast, niet alleen zijn kleding, trekt dit ook de aandacht dat hij een schrijversinkoker aan zijn lendenen heeft. En allen moeten ze wachten. Ook indrukwekkende plaats waar ze moeten wachten bij het altaar. Wachten totdat de Heere die huiveringwekkende opdracht geeft. Die uitgevoerd moet worden op zijn spreken. En dan voltrekt eigenlijk het oordeel zich al hierin, dat we aan het begin van het vierde vers, derde vers lezen, dat de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van de God Israëls, zich ophief en gaat naar de dorpel van de tempel. Ik zeg er nogmaals bij, eigenlijk is dat het begin van het oordeel. Als God zijn huis verlaat. Dat wordt door velen ook in onze tijd niet direct als een oordeel gezien. Onze kerk kan nog zo prachtig zijn. Als de Heere niet daar is, dan rust er een oordeel over het huis zelfs dat zijn naam mag dragen. Zo hier ook, maar het volk is er tot op dat ogenblik blind voor geweest. De Heere moet nog verder trekken en dan komt inderdaad die huiveringwekkende opdracht waarvan we lezen en waarvan we hebben gelezen in het vijfde en in het zesde vers. Dan krijgen die zes mannen met dat verdervende wapen in hun hand die afschuwelijke opdracht om door de stad heen te trekken. Door de stad heen en iedereen die ze ontmoeten, moeten ze met dat verdervende wapen doden. Eigenlijk moeten ze een afschuwelijk bloedbad gaan aanrichten in Jeruzalem. Want ze mogen niemand verschonen, niemand sparen. Ze moeten handelen zonder aanzien des persoons. Niemand zal in dat gericht kunnen blijven bestaan. Jongeren niet, jonge mensen, kinderen, jeugd in de kracht van het leven, vaders en moeders niet. Oude grijzaards, uw oog verschonen niemand, spaart niemand. Ja, wie zou dan niet beven als hij hoort van dit verschrikkelijke oordeel dat op Gods tijd en wijze zal moeten worden voltrokken? Kan het nog erger? Gemeente, het kan nog erger. Want er volgt nog iets meer bij. Er wordt gezegd wie gedood moet worden. Er wordt ook gezegd waar ze moeten beginnen. Want ook al is het wel gezegd in deze volgorde, ga door de stad. Het wordt nog ernstiger als de Heere zegt, begint van mijn heiligdom af. Begint daar waar de oudsten zitten. De wijzen in goede zin van het woord van de stad. Begin bij de raadslieden. Misschien zijn het wel de bedienaars van het heiligdom zelf geweest. Wel, waarom begint de Heere toch bij zijn eigen huis? Wel, om meer dan één reden. In de eerste plaats omdat dat huis was verontreinigd. Maar ook omdat het heiligdom de plaats immers was al onder het Oude Testament. De plaats van ontkomen. Daar wilde de Heere zijn verzoening laten verkondigen. Maar ook was er in daadwerkelijke zin, direct al verzoening, ook in symbolisch opzicht. U kent die geschiedenissen door het aangrijpen van de hoornen van het altaar. Het stond ook in het binnenste van het voorhof. Maar er waren nog meer redenen, omdat de Heer juist daar begint waar hij de zonde, en zeker de zonde van de afgoderij, het ergste aanmerkt. En dan kan niemand zich meer verontschuldigen als de Heere deze huiveringwekkende opdracht laat uitvoeren. Niets kan dan meer baten. En zouden we het ons kunnen voorstellen. Het visioen is ons niet geopenbaard, maar het mag ons verkondigd worden. Kunnen we het ons enigszins, zij het dan op menselijke wijze, indenken wat dat geweest moet zijn? En mag ik het dan ook maar weer met eigen tijd zijn woorden zeggen, dat de Heer op dit ogenblik zou zeggen, die kerkmensen, daar begint het oordeel. Slaat en verschoon niemand. Dan hebben ze ook in de tijd van Ezechiël geroepen, maar wij zijn toch Abraham's zaad. Verschoon. Maar de Heer heeft gezegd, spaar niemand. Maar heren, we hebben toch de wet. We hebben toch uw getuigenis. En we hebben de offers naar de wet. Zoveel als dat in ons vermogen was. Naar uw inzettingen volkomen volbracht. Heren, spaar toch. We zijn toch verbondskinderen? We dragen het teken van de besnijdenis. Maar de Heere zegt, verschoon niemand, spaar niemand, niets baten. was geen mogelijkheid meer van vergeving, van verontschuldiging. Men kon zich zelfs niet laten voorstaan op uiterlijke godsdienstige voorrechten. De Heere zegt, begint vanaf mijn heiligdom en gaat dan door de stad. En als we zeggen niets, was er dan niets waardoor de zondaar gered kon worden, dan moeten we uiteraard bij onze tweede gedachte daarbij terugkomen. Want ook hier gaat het woord van Habakkuk op. Wat Ezechiël mocht zien en verkondigen, dat de Heer in zijn toorn nog genadig wil zijn. Hij heeft nog in de toorn gedachten van vrede en niet van kwaad. De Heer ontfermt zich over een schuldig volk. En dat klinkt hier al gemeend het evangelie door. Het evangelie ook in het Oude Testament, te midden van deze huiveringwekkende opdracht. Want er is slechts één mogelijkheid om ontkoming te vinden. Om genade te ontvangen bij die God. Die de zonde ernstig zal oordelen en straffen. Maar er is nog meer gezegd en dan komen we bij die bijzondere verschijning, de engel des Heren. Die zes met dat verdervende wapen in hun hand, ze mochten niet eerder hun huiveringwekkende opdracht gaan uitvoeren, voordat de man met de inkoker hen was voorgegaan. En die moest dezelfde weg volgen als dat zij na hem eerst zouden mogen gaan volgen. En die opdracht die die man krijgt, waarvan we in vers 4 veel kunnen lezen, die spreekt van genadige ontferming te midden van het gericht. Wat moet hij gaan doen? Wel teken op hun voorhoofden, zo heeft daar gestaan. Teken, en eigenlijk staat daar dan teken een taf. Taf is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, zoals bij ons dat, jongens en meisjes, de letter Z is bekend. Zo is dat in het Hebreeuws nog de laatste letter taf. Wat voor bijzonder zit erin als er staat letterlijk teken en taf? Wel deze bijzonderheid, dat juist dat Hebreeuwse alfabet op een andere wijze werd geschreven in de dagen van Ezechiël als in de dagen waarin wij het Hebreeuws mogen leren schrijven en lezen. U zou dat kunnen vergelijken met deze oude Statenbijbel die ik voor me heb. Niet iedereen zal in staat zijn om precies te lezen wat er staat. De letters zijn veranderd. Zo ook die laatste letter taf in de dagen van Ezechiël was dat, en laat ik maar een beeld gebruiken, het teken van een liggend kruis. Zoals wij dat nog kennen, het Andreaskruis. Wel dat teken, en dat zegt alles, dat zegt veel ter verduidelijking, dat teken moet nu aan de voorhoofden worden aangebracht door de man met de inkoker. En allen die dat teken ontvangen, ja, die worden verschoond, die moeten gespaard worden. Geen haar mag van hun hoofd gekrenkt worden. Maar dan is het uiteraard een grote vraag, bij wie? Van wie krijgt het voorhoofd dat teken van Gods genade? Dat teken van zijn ontferming? Wel, dat zegt ons vierde vers dan. Ga door het midden van de stad enzovoort en teken op de voorhoofden der lieden. Die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Dus mensen die zuchten, zegt u eenvoudig, die krijgen een teken. Moet u wel goed lezen wat er staat in het verband. Want er wordt wat afgezucht vandaag de dag. Ieder zucht wel eens. Er is geen leven of er is zorg. Er is geen leven of er is moeite. Er is geen leven of verdriet. Maar krijgen al die zuchtes het teken van Gods genade? Zo mogen we dat niet uitleggen. Zijn dat mensen met een moeilijk leven? Zijn dat mensen die in de kerk zitten, die wel eens een zucht zich laten ontvallen? Wel, ook in deze mag ik zeggen, als twee hetzelfde doen, bedoelen ze nog niet hetzelfde. Er zijn ook mensen die zitten te zuchten onder de prediking, omdat ze menen, moet het nu zo? En dan hoort u het misschien wel eens, of misschien bent u het zelf wel. U kunt zich er niet zo in vinden. Wel, die zuchters bedoelt de Heer hier niet. Zijn ook niet de mensen, laten we ook die andere kant tekenen, die altijd iets te klagen hebben. Die mensen die zo vol kritiek kunnen zitten. Wat zijn de broodklagers die altijd steen en been klagen over allen en nog wat. Nee, het gaat hier duidelijk om mensen met een andere geest. Om het nog niet nauwkeuriger te zeggen, mensen in wie de geest des Heren werkzaam is geworden tot vernieuwing. Daardoor zijn zij gaan zuchten. En zijn ze gaan uitroepen over al de gruwelen die in het midden van dat volk werden gedaan. In de tempel, maar ook daarbuiten. Ze kwelden hun ziel, nacht en dag. En het waren dus echt niet die oppervlakkige mensen die je vandaag de dag nog aantreft. Die wel zeggen, met de mond, ach en wee, en het gaat niet goed hoor in de kerk, maar toch met alle rust in hun hart door kunnen leven. Eigenlijk klinkt het heel vroom als ze het zeggen. Ten diepste leiden ze een leven dat goddeloos is. Omdat ze in deze zich niet onderscheiden van de wereldling die dan het misschien wel sterk uitroept. Laat ons eten, laat ons drinken en laat ons vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Ook dat kun je aantreffen in de kerk. Mensen die het wel opmerken, maar er niet mee op de rechte plaats komen. Zuchten als gevolg van het werk van de Heilige Geest in ons hart en leven. Zuchten tot de troon van Gods genade. En toch, deze mensen worden hier bedoeld. Mensen die dus niet alleen bezet zijn met de ongerechtigheid van die anderen, met het kwaad wat in de kerk en daarbuiten wordt bedreven, maar mensen die ook ontdekt zijn, juist in de eerste plaats, aan hun eigen zonde. Aan hun eigen verdorvenheid. En daar kunnen we veel lering uit trekken. De kerkgemeente heeft geen gebrek aan mensen die het zo goed voor een ander weten. Die eerder ontdekt zijn geworden aan de zonde van de ander als van hun eigen leven. Dan kunnen we het zo goed weten voor degene die voor ons zit. Of naast ons. Of achter ons. En dan zijn we zo bezet met de splinter in het oog van de ander. Dat we de balk in eigen oog niet eens opmerken. En dat kan zelfs, zo nauw komt het vanmorgen, daar in het leven waar genade gekend wordt. Als daar de verachtering in de genade is opgetreden. Wat kan ons hart dat toch ook van nature zo hoogmoedig is, als vanzelf weer naar omhoog gaan, waardoor we onszelf mijlen ver boven de ander uitverheven zien. Dan zijn we niet op onze plaats. Want de Heere zegt, deze zucht is, die uitroepen over de gruwelen, van wie ik gezegd heb, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf krijgen. Die zuchten hier. En die worden hier bedoeld. De mensen die in de eerste plaats een mishagen aan zichzelf hebben gekregen. Daarom ook open ogen hebben ontvangen wat er zich alles voordoet. In de wereld, ja, ook dat niet voorbij gaan, maar heel bijzonder ook in de kerk. En daar waar Gods eer wordt aangetast, daar wordt hun eigen hart en leven geraakt. Daardoor zijn ze ook gedreven tot het aanhoudend gebed. Heere, rijs toch op. Toon dat geleefd. Toon uw gezag en betwist uw zaak. Deze zuchters kennen ook het smeken aan de troon van Gods genade. Om een einde te maken, Heer, aan alles nou wat uw naam onteert. De heiligheid van Sierenhuis tot sierad en tot eer eeuw uit eeuw in, is een als het ware op het hart gebonden. Innerlijke droefheid is ontstaan vanwege al die gruwelen die gezien werden. Maar het heeft niet nagelaten ook een weg uit te werken om met die droefheid te schuilen bij de Heere alleen. Die al de moeite en al het verdriet aanschouwt. Ook de moeite en het verdriet van het als weduwe plotseling alleen in het leven geplaatst te zijn geworden. Ook het verdriet van de rouwdragenden in ons middengemeente vanmorgen. De Heere zegt, ik aanschouw het. En dat wil zeggen naar de zin van Psalm 10, dat de Heere net zo lang wacht totdat ons hart ook door woord en geest zich mag overbuigen. En dat is genade. Dat we al onze wegen, ook wegen van droefheid en rouw, leren wentelen op die God die ons moeite en onze verdrietelijkheden aanschouwt. En dan zal de Heere het maken. In deze weg vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en werp al uw bekommernis op hem. In andere zin ging het zo de zuchters, in de tijd van Ezechiël. En als deze mensen gezucht hebben in de belijdenis van hun schuld, we hebben God op het hoogst misdaan. We zijn op het heilspoor afgegaan. Dan is dat geen lippentaal. Dan is dat de beleving en het belijden van hun hart geweest. Want deze mensen, ze zijn, als het erop aankomt, wars van allerlei uiterlijk vertoon. Dan klagen ze veel eerder de nood voor het aangezicht van de Heere, dan dat ze met hun nood op de hoeken van de straten zouden gaan staan om medelij op te wekken bij de ander. Ze weten het, dat baat ons niet. Maar vanuit de eenzaamheid van de binnenkamer ons verdriet neerleggen voor de Heere, dat geeft kracht. Dat geeft levenskracht. Dat geeft levensuitzicht. Dat geeft levensdoorzicht. Ach, laat ons genoeg gezegd zijn tot op dit ogenblik van die zuchters. Van hen, zegt de profeet, van hen alleen kan gezegd worden dat zij het teken ontvangen. Dan moeten we ook wel zeggen, opdat niemand menen dat hij zich verdienstelijk bij de Heere zou kunnen maken op grond van zijn zuchten. Nee, ook deze zuchters ontvingen het teken niet op grond van het zuchten, maar enkel uit genade, omdat de geest des Heeren in hen was. Omdat de geest des Heeren in de eerste plaats al scheiding had gemaakt, daar waar het van nature niet is. De Heer had scheiding gemaakt tussen dat verbondsvolk. Tussen degenen die de Heere kenden en vreesden en degenen die maar meeliepen en deden alsof. En die dat teken ontvangen en ontvangen hebben, die kenden maar één begeerde. Ze begeerden liever één dag in de voorhoven des Heeren te verkeren, dan 1000 elders door te moeten brengen, waar de Heere niet gevonden wordt. En alleen zij zullen in het oordeel worden overgeslagen. En hier zien we eigenlijk een parallel vanuit het Oude Testament gemeten naar het Nieuwe Testament. Als ik denk aan het boek Openbaring, waar we ook van vele huiveringwekkende visioenen kunnen lezen. Maar toch dit punt van overeenkomst, dat ook onder andere in Openbaring 7, denk ik, engelen de opdracht krijgen om van de vier windstreken de aarde te gaan verderven. Maar ook zij moeten wachten met die goddelijke opdracht, totdat die ene engel hen is voorgegaan. Om eerst het volk van God, die schuilplaats en die geborgenheid te krijgen, voordat het oordeel eerst in alle hevigheid zou losbarsten in het laatste der dagen. Daar gaat het eigenlijk om hetzelfde beeld, een soortgelijk taalgebruik. Het verkondigt ons beide, ook vanmorgen, dat God genadig is. Dat God zich ontfermt te midden van het gericht. Ja, nog sterker staat het in de profetieën van Jesaja. De Heere wacht zelfs om genadig te zijn. Wat is het waar? Barmhartig. En genadig is de Heere, langmoedig. Dat wil zeggen traag tot toren en groot van goede tierenheid. Maar het is ook waar, er zijn grenzen aan Gods barmhartigheid. Er zijn grenzen aan Gods langmoedigheid. Hij is ook rechtvaardig. Hij is ook diezelfde God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Hij zal de wereld en de kerk rechtvaardig straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Laten we dat nooit vergeten, gemeente. God straft de wereld ook. En we zien er al iets van voltrokken worden. Als we maar niet wereldvreemd in het leven staan, in de goede zin uiteraard van het woord. Maar dat we met het woord van God ook in de wereld mogen kijken, in de wereld mogen wonen en werken. En ook als jonge mensen met het enig veilige kompas door Gods genade in deze boze wereld begeren blijven staande, gehouden te worden door de Heere, die dat wil en dat ook alleen kan omdat hij bemacht is om dat te doen, ons bewaren te midden van uitspattende goddeloosheid. De grote scheiding, ze wordt niet eerst dan, gemeente, voltrokken in het laatste oordeel, die grote scheiding, die wordt nu al getrokken. De grote scheiding tussen wereld en kerk uiteraard, maar u weet het toch, het zal u meer dan eens gezegd zijn, ook die scheiding die dwars door de kerk loopt. Dat is de scheiding die wij niet hoeven aantrekken, die hoeven wij niet aan te wijzen. Dat is de scheiding die zich in de eerste plaats innerlijk voltrekt. En die alleen bij de Heere bekend is. Maar de Heere zegt het ook in Ezechiël 9. Hij begint vanaf zijn heiligdom. Wie komen misschien bij ons te vragen op waarom? Maar we zouden daar makkelijk mee kunnen volstaan door te zeggen dat de Heer het zegt. In oud en nieuw verbond. Maar juist daar, omdat de Heere weet, daar zijn toch mensen die weten hoe ik wil dat ze wandelen zullen. Dat zijn toch mensen die weten dat ik terrein van ogen ben. Dat ik het kwade zou kunnen gedogen. Dat zijn toch mensen die weten hoe ze aan mijn eer trekken. Als ze maar blijven leven in de zon. Oh, we vallen dagelijks in velen. Maar er is een groot verschil, gemeente, te vallen of te struikelen. Of te leven in de zonde. Dat wil zeggen, als we het nog in het leven van de zonde kunnen uithouden. Dat bedoelt de Heer. Nergens doen we hem meer zeer mee dan de zonde in het heiligdom. Zonde in de kerk. Zonde in het gemeentelijke leven. Zonde aan de hand houden tegen beter weten in. De Heere kan geen kwaad gedogen. En ik reken het veel ernstiger aan als een kerkmens. En dan trek ik een grote scheiding. Ik ben me het bewust. Maar hij vindt het veel erger en reken het ook zeker zwaarder aan als een kerkmens die de weg wel geweten heeft. Blijf volharden in het kwaad, dan dat een wereldling dat doet. Het is toch immers veel, veel bedroevender als u zondigt. Als dat uw buurman dat misschien doet die nergens wat van weet en nergens iets aan doet. Dat kan zelfs het kleinste kind van morgen in ons midden wel begrijpen. Tot heel de kerk komt de boodschap tot oproep, tot heiligmaking. En uiteraard kan dat alleen in de weg van rechtvaardigmaking natuurlijk. Maar de opdracht, het appel wordt op ons aller hart gedaan. Wees heilig, want ik de Heer uw God ben een heilig God. En daarmee, gemeente, staan we midden in de actualiteit van vandaag de dag. Ezechiël 9 is geen oude boodschap die voor ons geen inhoud meer zou hebben. Een boodschap die hoogst actueel is. Omdat de Heere niet veranderd is. Hij spreekt nog van zonde en van genade. Van vloek en zegen. Van dood en leven. En het geldt nog. De Heere begint met het voltrekken van deze huiveringwekkende opdracht. Bij het huis Gods. Bij de kerk. Bij de oudsten. En met dit woord in de praktijk van het kerkelijke leven zien we dat de Heere hiermee bezig is. En misschien gaat het velen van u voorbij met de ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, dienaren van het woord. Ze worden er haast elke week zonder overdrijven mee geconfronteerd. Wat is de kerk? En laten we maar bij ons eigen huis blijven. Wat is de christelijke gereformeerde kerk ver van huis? Wat kan er veel mee door? Wat worden er een gruwelen bedreven? Dan moeten we niet aan de buitenkant blijven staan, maar doen wat Ezechiël moest doen. Graaf maar dieper, mensenkind. En ge zult nog meer gruwelen vinden. En dan mag het ons wel treffen als ambtsdragers. Want de Heere maakt geen onderscheid welk ambt we bekleden. Hij begon met het oordeel bij de oudsten. En eenvoudig mag ik dan wel zeggen, dat zijn de ambtsdragers geweest. Wel, wie durft dan nog ambtsdrager te zijn? Als deze verantwoordelijkheid op de schouders is gelegd en misschien wel drukt als het moeilijk is. De wachters van Gods huis, degene die moeten waken voor Gods eer bij dagen en bij nachten. Heere, verschoon ambtelijke en persoonlijke zonde. Maar we zijn misschien geneigd aan de hand van dit visioen dan alleen maar naar voren te blijven kijken. De Heer heeft ook gezegd, vanaf mijn heiligdom, ga door. Door het midden van de gemeente. Ga door het midden van de stad. En verschoon niemand. Het verdervend wapen, gemeente, zal ook ons treffen. Tenzij het teken en het zegel ook is aangebracht aan onze voorhoofden. Niets anders zal ons kunnen verschonen. Niets zal ons kunnen baten. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn eigen hart hem aan moet gaan klagen. Rechtvaardig zijn voor Gods aangezicht. Dan kunnen we niet zeggen, we zijn christelijk gereformeerd geweest. Heer, ik ben toch altijd zo trouw geweest in de kerkgang. Ik was zo mijn levend lid. Ik was zo bezet in het jeugdverenigingsleven. Heer, ik ben toch gedoopt. Dat is een voorrecht. Heer, ik heb zelfs uw naam beleden. Ik heb avondmaal gevierd. Gemeente, wat een voorrechten. Wat een voorrechten, laten we ze niet gering achten. Maar het zal ons niet verschonen in het toekomende oordeel. Het wordt ons gezegd. Het is ons gezegd door hem. Op wiens lippen genade is uitgestort. De Heer Jezus Christus, hoe heeft Hij als geen ander? En wie was meer met innerlijke ontferming bewogen over Jeruzalem dan de Heer? Hoe heeft Hij gepredikt? Ook in alle scherpte, vol met liefde, maar ook in alle scherpte. Maar wat dat er gaat, hebben we ook vandaag de dag wel eens een vreemde gedachte van de liefde. Kan ook scherp zijn om te behouden, zoals Christus dat mocht doen. Toen Hij sprak over de smalle en de brede weg, over die enge poort, de poort van de wedergeboorte, alleen die tot het leven leidt. Toen kwamen er ook toch mensen die dachten, moet het zo? U kent ze, Matthäus 7. Maar heren, hebben wij dan niet in uw naam geloofd? Hebben wij niet vele tekenen gedaan, vele krachten laten geschieden? Wat heeft de Heer tegen het merendeel van die mensen gezegd? Gaat heen van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Ik heb u nooit gekend. Of u het wil of niet, gemeente, zo nauw zal het komen. Het woord van de apostelen en de profeten doorzoekt u zelf nauw. Ja, zeer nauw. Beproeft u zelf of u in het geloof zijt. En dan ontvangt u het misschien anders dan de anderen in dit kerkgebouw vanmorgen. Of als diegene die meeluisteren naar de kerktelefoon. U zoekt misschien nog iets van de scherpte van dit woord af te doen. Ach, die afgoderij van de tammoes en de beesten en de zon. Die kom je toch vandaag de dag niet tegen. Ach, in letterlijke zin niet, nee. Natuurlijk niet. Maar wordt er geen afgoderij gepleegd door ons? Leeft de afgoderij, de zaden, het beginsel van elke vorm van afgodendienst niet in ons aller hart en leven? Wat zegt de catechismus over de afgoderij? En waar komt dat onderwijs dan ook nauw aan ons hart? Wie kan dan vanmorgen zeggen dat hij geen afgodendienaar is? Op wie? Op wie stellen we ons vertrouwen anders dan op de Heer? Zo zegt de catechismus het toch. Iets anders of op iemand anders of iets anders verzinnen dan buiten de enige en waarachtige God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Als we niet bij de Here terecht zijn gekomen in al onze nood, als we ons vertrouwen elders zoeken, dan zijn we afgodendienaars. En als we ons leven vergelijken met de inwoners van Jeruzalem in die dagen, dan moeten we maar niet aan de oppervlakte blijven steken, maar dan moeten we zeggen, in hoeverre komt dat ook in ons leven voor, in ons gezinsleven? Want heel die ingewikkelde geschiedenis kunnen we eenvoudig vertalen door te zeggen, eigenlijk had dat volk van Israël de wereld laten binnendringen in stad en tempel. Wij zouden zeggen, er waren sporen van wereldgelijkvormigheid opgetreden. Wel, welk kerkelijk gezin gaat vandaag de dag dan vrij uit? Welke invloeden laten wij doordringen in onze woonkamers? En wie kan dan vanmorgen zeggen, op grond van dit gepredikte woord, ik ben die vrouw. Ik ben die man, ik ben die jongen, ik ben dat meisje in wiens eer de Heere een welbehagen heeft. Wie durft er vanmorgen op te staan? Vrij van deze schuld, vrij van deze zonde. Jongens en meisjes, waar stel je je vertrouwen op in het leven? Welke leeftijd je ook mag hebben. Het feit dat je meer weet dan vader en moeder, omdat de schoolsituatie zo enorm veranderd is, komt voor dat jongens en meisjes vanwege een meerdere schoolopleiding zich gaan verheffen, heimelijk vaak. Vader en moeder zijn ouderwets geworden. Waar stel je je vertrouwen op? Op die kennis? Of gaat het je om die kennis die leidt tot de enige troost? Die kennis die alleen ons hart kan verheugen. Die kennis die alleen ons hart kan bevredigen. Het is die kennis die blijft. De kennis van het ene nodige. En zo jongeren als ouderen, allen, u en ik, moeten ons vandaag, vanmorgen de vraag stellen. Hoe is het in het licht van dit woord mijn hart en leven gesteld? Want wat neigen we er allen toe, gemeente, om onszelf te bedriegen. Onszelf voor de gek te houden. Wat houden we graag ook in geestelijk opzicht, ja eigenlijk ons standje op. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Wat doen we vaak voorkomen dat we meer bezitten dan dat we in werkelijkheid zijn. Laten we niet vergeten, de Heere ziet vanmorgen dwars door uw en mijn hart heen. De Heere onderkent ook vanmorgen de hypocriet. De huichelaar wiens hart niet recht is voor het aangezicht des Heeren. De Heere onderkent de fariseer. Die misschien vanmorgen wel in een tollenaarspakje naar de kerk is toegekomen. De Heere ziet niet aan, gemeente, wat voor ogen is hij aanmerkt het hart. En wat is het dan nodig om onder de ernst van deze woorden gedrongen te worden tot dat allesbeslissende gebed. Heere, dood mij toch eer dat het sterven wordt. Want alleen als ik gestorven ben voordat het sterven wordt, zal ik leven als ik sterven ga. Dat gebed zal de weg zijn die leidt naar het leven. En die weg van zuchten over eigen zonde en gruwelen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Komt de Heere. En uit genade wil hij dan dat teken aanbrengen. Wat hij de man met de inkoker liet aanbrengen op de voorhoofden van degenen die dat ware godvruchtige zuchten hadden geleerd. Ik heb al eerder verwezen heel kort naar de bijzondere kleding. De man als de engel des Heren, de Heer Jezus Christus. Wel inderdaad, Christus stond daar. En Christus was daar al. Als de middelaar Gods en der mensen. Hij, de grote, barmhartige hoge priester. Die in meerdere zin als de hoge priester op de grote verzoendag. Met het bloed der verzoening moest binnengaan in het binnenste heiligdom. Om verzoening te doen voor eigen zonden en voor de zonden van het volk. De Heer Jezus Christus. Hij die geen zonde gekend en gedaan heeft, gemeente. Hij hoefde geen verzoening te doen voor eigen zonden. Maar hij is wel in rijkere zin dat hemelse heiligdom dat niet met handen is gemaakt binnengegaan. Om daar te verschijnen niet met het bloed van stieren of bokken. Maar met het bloed van zijn eigen leven. Om daar te verschijnen voor het aangezicht van God zijn Vader. Om nu verzoening aan te brengen voor wie? Op grond van onze tekst mogen we heel eenvoudig deze toepassing maken voor degene die zuchten. Die zuchten hebben geleerd over al de gruwelen in eigen leven, maar die ook bewogen werden geraakt met het zielenheil van hun naasten. In hun leven bedient de Heer ook vandaag nog door woord en geest het bloed der verzoening. En dan komt het hierop aan, gemeente. Kennen wij dat bloed van Christus Jezus of kennen wij het niet? In de toepassende kracht van de reiniging en de vergeving van al onze zonden. Want zonder bloedstorting zal er geen vergeving mogelijk zijn. Dat staat niet alleen in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief. Wee degene die dit bloed onrein hebben geacht. Zo zal er geen schuldoffer meer overblijven. Maar dat was al de oudste boodschap die geklonken heeft in die eerste verlossingsnacht. Het volk moest worden uitgeleid alleen daar waar het bloed werd gevonden. Gestreken op de deurposten, daar zou de verdervende engel immers het huis verschonen en voorbij gaan. Daar waar het bloed niet was, daar werd ook zo'n huiveringwekkende opdracht, een totale vernietiging uitgevoerd. Als ik het bloed zie, zo zegt de Heere, zo zal ik u voorbij gaan. Maar is het u wel eens opgevallen dat het steeds persoonlijker wordt in het woord van God? Eerst nog aan de posten van ons huis, van de deur. Maar in het Nieuwe Testament komt het op ons allen af. Dan gaat het om het bloed dat bestreken moet worden aan de posten van de deur van ons hart. Dan gaat het erop nog persoonlijker of we dat teken hebben ontvangen van Gods genade. Waarover Ezechiël al sprak, is het aangebracht op onze voorhoofden. Een alles beslissende vraag, gemeente. De Heere wil het geven. Hij is genadig om het te geven. Sta dan op, Heere. Verlos ons uw grote naam ter eer. En er is toch niemand, hoop ik, vanmorgen die twijfelt, want daar begon ik mee, die twijfelt aan de grootheid van Gods genade. Dat doen we door ongeloof. Dat heeft de Heere zelf van gezegd, van die ruimte die er bij hem is. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Zou de Heere dan geen recht doen? Degene die nacht en dag tot hem roepen, zou de Heere zijn uitverkorenen geen recht doen? Verschuilt u zich dan niet in de verkeerde zijde, ook daarachter. Want die uitverkoren kinderen van God, ze komen openbaar gemeente als zuchters. Als zuchters zoals de tekst die hij ons heeft aangewezen. Wel vraag dan om dat werk van Gods genade. En in ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Wat een verwondering. Mag er dan komen in de ziel als de Heere hoort. Hoort op het gebed. Hij ontfermt zich over de ellendige en degene die geen helper heeft. Aan de andere kant, wat een vrees ook, moet ons hart bevangen op dit ogenblik. Als we vreemd zijn van elk spoor van deze genade. Als we nog voortleven zoals we geboren zijn. Nog nooit de schrik des Heren ons heeft bewogen tot het geloof om dat geloof te zoeken. Het kan nog. Het moet. Want de Heere zegt, het zal voltrokken worden. Dan speelt de leeftijd geen enkele rol. Laten we daar ook goed van doordrongen zijn vanmorgen. Zuigelingen, jonge kinderen, jongens en meisjes. Laat het een appel zijn ook vanmorgen op jullie aller hart. Zoekt de Heere. In de dagen van je jeugd, in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Dat zijn niet in de eerste plaats de boze tijden die wij beleven, maar dat zijn ook de dagen van ouderdom, de dagen van ziekte, dat we zo met ons lichaam te stellen kunnen hebben en de ouderen verstaan het vanmorgen, dat we aan het lezen van de Bijbel zelfs niet eens meer toe kunnen komen, tenzij de Heere ons die genadekrachten verleent. En wat van jongeren geldt, geldt uiteraard van ouderen. Van de week is het weer bevestigd. We vragen altijd dat het moet, het is goed. Een zegen van de Heere als een operatie aanstaande is. Maar laten we vanmorgen eens eerlijk zijn voor onszelf, gemeente. Hoe vaak denken we bij het vragen van die zegen al niet? Het zal toch wel goed gaan. Je hoort het in iedere kerk. Het is eigenlijk goddeloos. Want ten diepste vertrouwen we dan op de kundigheid van de medische wetenschap. Ze kunnen tegenwoordig zoveel, zeggen ze. Maar ik heb het in mijn eigen gemeente ook wel meegemaakt. Het kan ook anders. Zoals het deze week anders is gegaan. En wat houden we dan anders over dan die Heere? Die alleen bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven kan en wil. Door dat bloed der verzoening. Mag ons dat vanmorgen allen uitdrijven, gemeente, tot het gebed dat God zekerlijk verhoort. Dat uw bloed dan ook, Heer Jezus Christus, mijn hoop verwekken. En dat datzelfde bloed mijn schuld voor God bedekken. Amen. Hier ook het geheim van de blijdschap in u, door rouw en verdriet heen. Ik verwacht den Heere, mijn ziel wacht op God. Ach, wanneer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 3, het tweede vers. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.